Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij nu zingen uit Psalm 90, het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, vers 9. Gemeente, laten we eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen Psalm 38, vers 18. Psalm 38, vers 18, nadat we eerst geluisterd hebben naar de heilige wet des Heeren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, is Klaagliederen, hoofdstuk 5. Klaagliederen, hoofdstuk 5. En daar lezen wij Gods woord. Gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend. Onze huizen tot de uitlanders. We zijn wezen zonder vader. Onze moeders zijn als de weduwen. Ons water moeten wij voor geld drinken. Ons hout komt ons op prijs te staan. We lijden vervolging op onze halzen. We zijn moede. Men laat ons geen rust. Wij hebben de Egyptenaar de hand gegeven en de Assyriër om met brood verzadigd te worden. Onze vaders hebben gezondigd en zijn niet meer en wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons. Er is niemand die ons uit hun hand rukt. Wij moeten ons brood met gevaar van ons leven halen vanwege het zwaard der woestijn. Onze huid is zwart geworden, gelijk een oven, vanwege de geweldige storm van de honger. Ze hebben de vrouwen te Sion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hun liederhand opgehangen. De aangezichten der ouden zijn niet geëerd geweest. Ze hebben de jongelingen weggenomen om te malen en de jongens struikelen onder het hout. De ouden houden op van de poort, de jongelingen van hun snarenspel. Onze harten vreugde houdt op, onze rij is in treurigheid veranderd. De kroon van ons hoofd is afgevallen. O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Daarom is ons hart mat. Om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen op lopen. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Want zoudt gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt gij zo zeer tegen ons verbolgen zijn? En dan de tekst voor de prediking is vers 21. Klaagliederen 5, vers 21. En daar lezen wij: Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen we ook de Heere opdragen, onze zuster Arina Verhagen, die enige dagen afgelopen week in het ziekenhuis moest vanwege een longaandoening. En er moeten nog meer behandelingen plaatsvinden. We willen haar aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden? Heere, wat is het een rijke troost dat gij van eeuwigheid bent en dat u in de eeuwigheid troont. Dat er voor u geen verleden tijd of geen toekomende tijd is. Voor u bestaat er geen tijd. Abraham, Isaac en Jacob, zij leven voor u. En Mozes en Elia zijn bij u. En de hele verloste kerk is bij u. En al uw kinderen uit alle plaatsen en uit alle tijden, die zijn tot u vergaderd toen ze deze wereld verlieten. En ze zijn allemaal bij u. En Heere, wij zijn mensen van de tijd. Wij rekenen in jaren. Wij rekenen en wij moeten de dagen tellen, zegt u ons. Maar gij, Heere, zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid de onveranderlijke God. En om dat op een menselijke wijze uit te drukken, zegt u het tegen ons, dat 1000 jaren als 1 dag voor u. Heere, hoe groot zijt gij? Wij begrijpen u niet. En we doorgronden u niet. Dat u de wereld hebt geschapen. Dat elk wezen door u met precisie is geschapen. En dat u alles in het leven houdt. En dat u ons ook spaart. We mochten het jaar 2011 achter ons laten. Dat is nu voorgoed voorbij. Maar nu geeft u ons weer een nieuwjaarsmorgen. Het jaar 2012... is gekomen. Heere, er zijn al 2000 jaar verstreken sinds u de kerk al zegenende hebt verlaten. Wij vragen u of u spoedig terug wilt komen en of u wilt komen om uw zuchtende kinderen die lijden, in het bijzonder in andere landen, in gevangenissen, in concentratiekampen, onder druk en onder smaad, onder diep onrecht. Wilt u hen verlossen? Maar wilt u heel uw kerk verlossen van de driekoppige vijand, van de wereld, de duivel en van ons eigen boos hart? Heere, wilt u komen om uw koninkrijk weer op te richten? En Heere, wij weten dat u er ook zeer naar verlangt om heel uw bruidskerk tot u te vergaderen. Maar wij weten ook vanuit uw woord dat u langmoedig bent en dat u nog wilt dat de mensen tot bekering komen. Want als u nu gelijk zou komen, dan zouden zij niet meer tot bekering kunnen komen. Dan is de genadetijd voorbij en misschien moeten er nog kinderen geboren worden die we misschien nu nog in de moederschoot met ons omdragen, die ook bij dat getal horen. En zo bidden wij u of u door wilt gaan met uw werk om zondaren te bekeren, om uzelf een kerk te vergaderen en uzelf een volk te bewaren. O, wij bidden u, te midden van alle wensen die we hebben in dit nieuwe jaar en alle goede voornemens die we misschien hebben en met alle plannen die we misschien maken, maar vooral dit, Heere, bidden wij u. Heere, stort uw Heilige Geest uit tot bekering, tot nieuw leven, dat mensen er smaak in krijgen om u te dienen, dat ze een verlangen in hebben om u na te volgen, dat ze u zoeken en dat ze u leren navolgen en u leren achterna te roepen en te klagen over zichzelf en over hun zonde. En dat ze u gaan aanroepen, omdat ze schoonheid in die borg zien, omdat hun ogen geopend zijn. Heere, wilt u dat heerlijk werk laten doorgaan, door heel de wereld heen. O, verheerlijk uw naam, verhoog uw kracht. Laat uw majesteit gezien mogen worden onder al de volken. Wil toch overal uw kerk uitbreiden. Wil uw kerk verlossen van valse leer, van dwaalleraren. En wilt u uw kerk verlossen van geweldenaars en verdrukkers en van zij die wreed zijn en opstaan tegen uw kerk. Hoe durven ze te doen? Heere, sla hen op de kaken of wil hen bekeren. Want gij hebt toch een ijzeren roede in uw hand. En een ieder zal toch moeten buigen of verpletterd worden. Want de koning van Sion heerst met alle macht in hemel en op aarde. Heere, vertoon uw macht. Gedenk uw kerk. Breid haar uit. Ook in de meest ontoegankelijke landen, breid uw kerk uit. En laat u die in de hemelen zit, laat u lachen en spotten met hen die denken dat ze uw werk kunnen tegenhouden. Heere God, wij bidden u om uw eer. Wij bidden u om de verheerlijking van uw naam. En we bidden u om bekering in ons eigen leven. Om bekering in het midden van de gemeente. We bidden om het nieuwe leven. We bidden om genade, voor uw volk en kinderen. Dat ze geleid mogen worden achter u aan, op het smalle pad. Heere, wij zijn hier in de kerk, wat een voorrecht dat we dit nieuw jaar mogen beginnen in de kerk, in uw huis, onder het aanbod van uw woord en zaligheid en beloften. Wat zijt ge toch goed, wat zorgt ge toch weer voor ons. Elke morgen is uw goedertierenheid nieuw en zijn uw barmhartigheden vele. En dan mogen we ook op deze morgen alweer zien. Het is waar, elke morgen zijn uw barmhartigheden groot en nieuw over ons. Dank u dat wij hier mogen zijn. Of dat we thuis mogen meeluisteren, dan kunnen we niet meer naar de kerk. Heren, maar wat een zegen om thuis te kunnen meeluisteren. Heren, wilt u de dienst zegenen? Wilt u uw dienaar kracht geven om te spreken zoals hij moet spreken? En geef genade, wijsheid, inzicht en liefde. Wilt u ook zijn mond aanroeren met een kool van het altaar, want hij moet het ook zeggen dat hij een mens is met onreine lippen. Vuil kleeft ons aan. Heere, was ons als dienaar en als kerkenraad en als gemeente. Heer, onze oren zijn niet geschikt om te horen. Wij hebben wel oren, maar we gebruiken ze zo vaak niet. Help ons toch om te luisteren. En laat ons hart geopend mogen worden. En als het open gebroken moet worden, wilt u het maar doen. Doe wat nodig is, Heere. Opdat we zullen luisteren en het woord zullen indrinken. En daaruit zullen leven. Heer Jezus, verzoen onze zonden. En laat uw genade ons mogen verrijken. Ook in dit nieuwe jaar gaat u met ons ook als gemeente. Bewaar ons, zegen ons, schenk ons uw genade. Schenk ons uw goedertierenheid. Schenk ons uw liefde. Dat we de gemeenschap met u mogen ervaren. Dat onze dagen vernieuwd mogen worden als van ouds. Bekeer ons, Heere, zo zullen we bekeerd zijn. Zegent u de kerkenraad in dit komend jaar. Geeft u wijsheid en kracht aan alle ambtsdragers om trouw en met liefde en met bewogenheid in het midden van de gemeente te arbeiden. Geef de broeders al een wijsheid, liefde en kracht. Heere, gedenk de ouderen. Hen die in het verzorgingshuis leven, gedenk hen, zegen hen. Laat uw licht mogen schijnen, ook op hun oudere leeftijd. Zegent u, Heer, ons als gemeente. Zegen de jongeren, de kinderen, de catechisanten. Heere, wilt u hen tot u trekken? Laten ze zien hoe heerlijk het is om u te kennen en hoe rijk uw woord is. O, doe hen toch smaken iets van wat het betekent om gemeenschap met God te hebben. Heere, dat ze uw liefde in hun hart kennen, dat ze zichzelf mogen vernederen voor u. En dat ze u gaan aankleven, o werk zo onder onze jonge mensen. Zegen daartoe al het jeugdwerk dat gedaan wordt. En allen die daarmee in meewerken met de jeugdverenigingen en de jeugdclubs. Zegen de leiders. Zegen de catechisaties. Heren. Zegen vaders en moeders. In het opvoeden van de kinderen. Schenk hen liefde en beslistheid, liefde en wijsheid en kracht. En wilt u geven dat de kinderen ook luisteren naar hun vader en moeder, zoals u dat ook hen voorhoudt in uw woord, zodat onze gezinnen met orde mogen functioneren, dat vaders in de gezinnen priesters mogen zijn, en koningen en profeten, om te bidden en om te leiden en om te onderwijzen. En geef dat moeders hun kinderen mogen opvoeden in de vreze des Heren. En dat de liefde thuis in het gezin mag zijn en zorg. Heere, gedenk in ieder van ons. In al onze persoonlijke omstandigheden, wanneer er een lege plaats gekomen is. Maar ook wanneer er een lege plaats is die nooit gevuld is. Wilt u dan er ook in meekomen? Zegen, Heere, en schenk uw genade. Heilige God, we bidden u. Of u ons zo in dit nieuwe jaar nabij wil zijn, wil bewaren en zegenen. Zondag aan zondag met de bediening van uw woord. En laat uw woord mogen vloeien in een ruime, rijke mate vanaf de preekstoel. Zondag aan zondag. Heere, wij bidden u ook voor de zieken. En u hebt zuster Arina Verhagen gezegend toen ze enkele dagen in het ziekenhuis was deze week. En ze moest toen behandelingen ondergaan. Heere, ze heeft er baat bij. En als er nog meer behandelingen moeten volgen, wilt u haar zegenen. En geven dat ze weer vrij mag ademen. En dat ze uw gunst mag ervaren. Dat ook in de moeite, ook in een zekere benauwdheid die er kan zijn, dat ze toch mag ervaren dat haar ziel in de ruimte mag staan. Zegen haar en wil geven verlichting ook van deze kwaal. Heer, wij bidden u opnieuw voor broeder Corné de Geus. Ontferm u over hem. Ook als hij weer naar Bos en Duin moet, gaat u met hem. Mag hij het ervaren, Heer, dat u aan die plaats bent. Dat u op zijn kamer bent waar hij verblijft. En dat uw genade hem verlicht en vertroost. Wilt u hem baat geven bij de behandelingen. En schenk hem weer nieuwe krachten. En laat een ieder van ons beseffen dat wij ook kracht van u nodig hebben, omdat wij zonder u niets kunnen. Heere, help dan ook deze broeder, zegen hem. Gedenk ook broeder Abboeter, wees bij hem nog in het ziekenhuis daarin, of in het zorghotel waar hij mag zijn, verbonden aan het ziekenhuis. Wilt u hem nabij zijn, leiden en zegenen. En gedenk heel de gemeente, in al de omstandigheden die er zijn. Heere, hoor ons bidden. Wees ons nabij in deze dienst. Was ons van onze ongerechtigheden en zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus alleen. Amen. Willen wij nu de Heere dienen met de collecten? U wordt het volgende meegedeeld, dat volgende week hoopt u voor te gaan, dominee Kiewiet van Dordrecht. En vandaag twee collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En de volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En laten we onder collecteren zingen Psalm 51, de versen 1 en 5. 51, 1 en 5. Geliefde gemeente, we staan nu aan het begin van een nieuw jaar. We hebben zo onze verwachtingen, onze voornemens voor dit nieuwe jaar. Maar te midden van al deze zaken, wat is toch het voornaamste voor dit nieuwe jaar? Dat is dit, dat wij in gemeenschap met God leven. En dat betekent dat we bekering nodig hebben. En dat we steeds weer bekering in ons leven nodig hebben. Omdat we nu eenmaal een hart hebben dat steeds weer bij de Heere vandaan gaat. En om nou aan de Heere verbonden te worden, steeds weer opnieuw. Dat hebben we nodig. Voortgaande bekering. Bekering in ons leven. Dat geldt voor ons allemaal als ambtsdragers, ouderlingen, diaken, predikant, ouders en kinderen. We hebben bekering nodig. Dat hebben we ook dit jaar nodig. En daarom let op wat Jeremia schrijft in Klaagliederen 5, vers 21, onze tekst. Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. En daar willen we over nadenken. En we zien hier gebed voor het nieuwe jaar. En dit is een gebed om bekering. En deze bekering is noodzakelijk. Het is onmogelijk. En het wordt geschonken. Dus we zien gebed voor het nieuwe jaar. En dit is een gebed om bekering. En deze bekering is ten eerste noodzakelijk. Ten tweede onmogelijk. En ten derde, het wordt geschonken. Dus Jeremia zit op de puinhopen van Jeruzalem. En de stad is verwoest en verbrand. En nu bidt hij weer namens het volk, maar ook namens zichzelf. Weer sluit hij zich erbij in. En dan zegt hij, bekeer ons, Heere, tot u. Hij heeft dit gebed eerder gezegd, eerder gebeden. Toen heeft hij het heel persoonlijk gebeden. U kent die tekst misschien wel. Uit Jeremia 31, vers 18. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God. Dat deze godsman persoonlijk voor zichzelf nodig. Bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. En het is heel opvallend als u die beide teksten vergelijkt met elkaar. Dat het gebed gericht wordt tot de Heere met hoofdletters. En dat betekent de verbondsgod. In Jeremia 31 ziet u dat. Bekeer mij, zo zal je bekeerd zijn, want gij zijt de Heere. En hier in 5, Klaagliederen 5, onze tekst. Heere, bekeer ons tot u. Want de Heere God is de verbondsgod. En daar pleit Jeremia op. En dat geeft hem ook verwachting. Hij beschrijft de verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn daar in Jeruzalem. Maar dan heeft hij toch verwachting vanwege het verbond. Vanwege het verbond van de Heere. Al is Jeruzalem verwoest, dan is de Heere toch nog de verbondsgod die trouw houdt en eeuwig leeft. En zo pleit Jeremia op die verbondstrouw en hij roept het uit tot de Heere. We hebben bekering nodig. Bekeer ons, Heere, tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. Nou, wat is dan bekering? Nou, laten we maar eenvoudigweg twee soorten bekering onderscheiden. Ik heb het al even genoemd. Er is ten eerste, dat is fundamenteel, er is een bekering van dood tot leven. Dat is de eerste bekering. Je zou er misschien ook de krachtdadige inwendige roeping kunnen noemen. U zou het ook kunnen noemen de wedergeboorte. En dat is een krachtige omzetting vanuit de dood tot het leven. Ja, het is krachtig. Al ervaart u misschien die kracht niet zo sterk als u zou verwachten. Want de ene wordt plotseling krachtig overgezet. Maar de meesten van Gods kinderen worden ook met diezelfde kracht omgezet, maar op een geleidelijker wijze. Dat ze tot het besef komen dat ze zondaar voor God zijn. En dat ze God alleen nodig hebben. En dat ze niet meer voor zichzelf willen leven. Dat ze daar een walg aan hebben. Dat ze de Heere gaan liefhebben. Hem achterna gaan klagen. Dat kan bij de ene zo ineensklaps gebeuren. Bij de andere wat allengskens oud woord. Zo langzamerhand kan dat gebeuren. Maar die fundamentele bekering, dat hebben we nodig in ons leven. Daar worden we niet mee geboren. Dat moet u krijgen, dat moet u meemaken in uw leven. Zoals de Heere Levi riep uit het tolhuis. En heel duidelijk Paulus op de weg naar Damascus. Het is een bekering die alle mensen nodig hebben. Het is ook van Lydia, dat de Heer haar hart opende. Of van de stokbewaarder, daar in de gevangenis van Filippi. Verschillende wegen, of Bartimaeus, enzovoort. Kijk, er is een bekering van de macht van de duivel tot Gods heerlijk koninkrijk. Het is een omzetting vanuit het rijk van de duisternis tot zijn koninkrijk van het licht. Het is een omzetting van een wandel op het brede pad, op de brede weg. Iemand wordt overgezet om op het smalle pad te wandelen. Dat is een bekering die we mee moeten maken, die we moeten kennen. Kent u die bekering? Heeft de Heer al is Hij al in uw leven begonnen? Heeft de Heer al een goed werk bij u gedaan in uw hart? Hebt u uzelf leren kennen als zondaar voor God? Hebt u de Heer Jezus leren omhelzen? Bent u uzelf kwijtgeraakt aan Hem? Van het leven dat ik nu leef. Dat leef ik niet, maar Hij leeft in mij. En daarom ben ik afhankelijk van Hem. Daarom ben ik aanhankelijk aan Hem. Ik kan niet zonder U, Heere. Is dat vertrouwde taal? Geeft dit een weerklank in uw hart? Dat is nodig. Nou, dat is de eerste bekering. Dat is dus een omzetting. Maar er is ook daarnaast, het tweede, er is een dagelijkse bekering. En wanneer u genade kent, dan zult u dit heel duidelijk herkennen in uw leven. Dan is er nog van alle mogelijk vuil in uw leven. En zonden, hebt u droefheid over, hebt u pijn in uw hart over. En dat beleidt u voor de Heer en dat is steeds weer terugkeer tot de Heer. Paulus noemt dat de dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. Wij praten wel eens over de inwendige mens, dan ga je iets eten. Maar zo schrijft Paulus er niet over. De inwendige mens, dat is mijn ziel. Die moet dagelijks vernieuwd worden. Zodat u uzelf leert verloochenen. En dat u uw kruis op u neemt. En dat u hem achterna gaat wandelen. Dan beleeft u iets van Jacobus zegt in hoofdstuk 3 vers 2. Wij struikelen allen in velen. Want er is niemand volmaakt. En daarom is er altijd reden voor hen die de Heere kennen en liefhebben. Om zich te verootmoedigen voor God. En dat zal noodzakelijk zijn tot op het sterfbed toe. En zo is een kind van God een ware gelovige, hij is gerechtvaardig, hij kent de Heere, maar hij heeft te worstelen met karakterzonden. ondankbaarheid of onvriendelijkheid of eigenwijsheid of zagrijnig zijn. Dat zijn dingen van het dagelijkse leven. Die we maar niet kunnen overeenleven. Zo van, dat is niet belangrijk. Nee, dat is heel belangrijk. Een vlieg, een kleine vlieg, die verknoeit en bederft. De apotheker zalft, dat weet u toch. En de kleine vossen die in de wijngaarden komen en het vernielen. Die kleine zonden, karakterzonden, ze werken als gif. We moeten tegen strijden en bidden, Heere, doe mij ze kennen. Nou, dat is allemaal dan wat we noemen dan de dagelijkse bekering. Goed, zo bekering is noodzakelijk. Het is noodzakelijk. Die eerste en de dagelijkse. De Heer Jezus omschrijft die noodzaak op een heel bepaalde manier in Johannes 3, vers 3, wanneer hij handelt over de wedergeboorte. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan zegt de Heer ook, voorwaar, voorwaar. En verder, Johannes 3, vers 7, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dus dat is een noodzaak in ons leven. Maar dan is ook de doorgaande bekering noodzakelijk in ons leven. Hebreeën 12, vers 14. Jaagt de vrede na met allen. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Heiliging, of een dagelijkse doorgaande bekering. En als we nu over bekering nadenken, dan lezen we toch ook zo vaak in de schrift, bekeert u. En wat wil dat dan zeggen, bekeert u? Nou, denkt u maar aan de verloren zoon. Jonge mensen, heel duidelijk voorbeeld, de verloren zoon. Wat gebeurt er met die jongen? Drie dingen. Hij keert in tot zichzelf. Hij keert zich af van die varkens en van dat rare leven. En hij keert terug tot God, tot zijn vader. Dat zijn de drie elementen van bekering. Dan keert u in tot uzelf. Dan ziet u het. Ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat ben ik eigenlijk aan het doen in mijn leven? Dan opeens is het alsof of de licht eraan gaat dat je het ziet. Ja, dat doet de Heilige Geest. Die laat je het zien. En dan schaam je je. En dan keer je af van die rare dingen. En dan kun je niet meer leven zoals je geleefd hebt. En dan keert u terug tot de Heere met belijdenis. Net als die verloren zoon, vader, ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Zo komt u bij de Heere terecht, ik ben niet waard dat u naar mij omziet. Maar toch verlangt u, u kunt niet bij de Heere wegblijven. Kijk, de Heer is u aan het trekken, zo werkt de Heer. Nou, u ziet hetzelfde hier in onze tekst. Jeremia bidt. Hij bidt hier op een bepaalde wijze. Hij bidt niet, keer tot ons, o Heere. Hij bidt niet, keer terug, o Heere. Nee, hij bidt, Heere, bekeer ons tot u. Want het is niet dat u tot ons moet terugkomen. Wij moeten tot u terugkeren. Jeremia weet, de fout ligt niet bij God, maar bij de mens, bij ons. En dan wordt gezien dat de oorzaak van verwijdering tussen u en de Heere bij de zondaar ligt. En dan zegt u, Heer, het is mijn schuld. En dat is allemaal noodzakelijk. Maar bekering is ook concreet. Het is concreet. Het is een heel concreet nadenken, feitelijk, nuchter nadenken over hoe je nu eigenlijk leeft. En wat je nu doet met je tijd en hoe je leeft en wat je leest en waar je naar luistert. En wat de teksten zijn van waar je naar luistert en waar je eigenlijk mee bezig bent in je leven. En dan zie je dat de zaken veranderen moeten, dat is heel concreet. Helemaal niks gevoeligs of sentimenteels. Wat ik nou doe, dat mag niet, het kan niet en het zal niet meer. Heere, help mij. En dan weet je, er zijn de slechte vrienden die om God nog gebod geven. En dan kunnen ze nog zogenaamd zo grappig zijn en zo leuk zijn. Ze zijn helemaal niet leuk, want ze doen hele vreselijke dingen, zonden. En ze geven niet om de Heere. En je weet, ja, ik moet me daarvan terugtrekken. Heel concreet. Maar er zijn ook anderen die uiteindelijk nog leuker zijn en nog vriendelijker en nog grappiger kunnen zijn, maar die de Heere vrezen. Daar moet ik bij horen. Want die zijn niet bezig hun leven te verknoeien. En met hen kan ik samen de Heere zoeken en ook genieten van het goede wat de Heere geeft in ons leven. En daarnaast, heel concreet, ga je ook de Bijbel lezen. En het overdenken, daar maak je tijd voor. Niet zomaar aan het einde even, de laatste paar momenten even ook weer gedaan. Nee, het krijgt prioriteit, heel concreet. En dan gaat u bidden, ordentelijk bidden, ordelijk bidden. Als u een sollicitatiebrief schrijft, wordt alles heel ordelijk gezegd, wat je gedaan hebt, wie je bent, enzovoort, enzovoort. Nou, daar ga je in gebed ook werk van maken. Dat je ordelijk voor de Heere neerlegt, wat je gedaan hebt, wie je bent, wie je moet zijn, wat je gelezen hebt in de Bijbel, wie de Heere is. En ga je pleiten en roepen. En al biddend gaat de Geest werken. De Heilige Geest is al aan het werk om je die dingen concreet voor ogen te stellen. En dan roept u het uit, ik wil u dienen, Heer, ik heb u nodig. Ik heb de gemeenschap met u nodig, Heer Jezus. U in mijn leven en wat u mij onthoudt, schenk mij u, u alleen. Weet u, er is in het leven ook een schijnbekering. Een schijnbekering. En daar bidt Jeremia hier niet om. Sommigen worden bekeerd van de kroeg tot de kerk. Dat noemen we een schijnbekering. Wat betekent dat? Nou, iemand leefde heel raar, dat begrijp je. En dan gaat hij naar de kerk. En dan zegt de mensen, nou, dat is toch geweldig. Nou, het is mooi dat hij naar de kerk gaat, zeker. Maar het gebeurt dat mensen door allerlei oorzaken toch wel af willen van een wat slordig, slecht leven. En ze willen wel wat meer, meer beschaafd leven. En zich wat meer fatsoenlijker gaan gedragen. En dat zie je wel. De jonge wilde haren gaan er vanaf, zeggen we dan. En ze worden wat rustiger, ze gaan naar de kerk en... Nou, het lijkt allemaal een goede verandering. En dat is een goede zaak natuurlijk. Maar dat betekent niet dat een mens bekering kent. Kent u dat boek van John Bunyan? Ik dacht dat dominee Baars daar nog een goede vertaling voor gegeven had. Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Dat is een heel mooi boek. Dat is de levensbeschrijving van John Bunyan. En hij beschrijft dat het zo met hem was. Hij leefde een heel slecht leven eerst. En toen ging hij met zijn vrouw, die altijd naar de kerk ging, ging hij mee. En de mensen waren onder de indruk. En John Bunyan was onder de indruk van zichzelf. Tot hij enkele vrouwen hoorde praten buiten hun huis in Bedford. En toen begreep hij waar die vrouwen over praten. Daar snap ik niks van. Toen wist hij dat hij God niet kende. En er kwam toen tot een hele strijd in zijn leven. Om werkelijk bekeerd te zijn. Want bekering is maar niet een uiterlijke bekering. Van de deugd, tot een net leven. Maar het is een bekering tot God. U wordt om God verlegen. U gaat hongeren en dorsten naar de Heere. Dat is bekering. En nou is deze bekering in feite onmogelijk. Nou, dat is nogal een krasse uitdrukking, denkt u. Maar het is waar. Bekering is onmogelijk van onze kant gezien. Want wij kunnen onszelf niet een nieuw hart geven. We kunnen onszelf niet de vrucht van de Heilige Geest geven. We kunnen niet in onszelf, in ons eigen hart, dat geloof oppompen. We kunnen onszelf niet liefde, we kunnen ons geven. We kunnen onszelf geen blijdschap schenken. En de Heer Jezus zegt het ook in zijn woord. In Johannes 6, vers 44, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Of Matthäus 11, vers 27, niemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Dus u ziet, de Zoon moet het ons openbaren. En we zien dat de Vader een mens moet trekken. En we zien in Efeze 2 vers 8 dat het geloof is niet uit u, het is Gods gave. En Filippenzen 1 vers 29, want uit u is genade gegeven. Niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het is een gave die de Heer geeft om in hem te geloven. En het is ook een gave die de Heer aan sommige van zijn kinderen geeft. Dat ze de kracht krijgen om ook voor hem te lijden. Dat is ook kracht, genade van God. Dus zo ziet u nou dat geloof, dat is niet onze keus. Dat is niet iets wat wij maar kunnen doen, doe het maar en dan beredeneer je wat en dan zeg je tegen jezelf, nou heb ik geloof. Dat werkt zo niet. Daarom zegt Paulus in 2 Timotheus 2 vers 25 tegen Timotheus dat hij met zachtmoedigheid moet onderwijzen hen die tegenstaan. Of hun God te eniger tijd bekering zou geven tot erkentenis der waarheid. Dus blijf maar preken, blijf maar onderwijzen en bidden dat de Heere hun bekering zou geven. En zo zegt Jozua het ook in 24 vers 19, gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. En daarom zien we Jeremia hier bidden namens zichzelf en het volk. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. En daarom moeten we beseffen dat er bij ons een neiging is om bij God vandaan te gaan. Maar dat er geen neiging is om naar God toe te gaan. Als u een steen oppakt en loslaat, die steen gaat niet omhoog, die steen gaat naar beneden. En zo is het ook met ons bij de Heere vandaan. We hebben geen neiging om naar de Heere toe te gaan. En daarom bidt Jeremia, Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. We zijn afhankelijk van Gods Heilige Geest. Maar wanneer u nou werkelijk zondaar voor God bent, en u beseft dat u zich niet kunt bekeren tot God, dan gaat u zichzelf niet verontschuldigen. Maar u gaat uzelf aanklagen. En u gaat roepen tot de Heere. Want wanneer de Heere u laat zien dat u onbekeerd bent, dan kunt u niet zo verder leven. Het wordt een onhoudbare situatie. En zolang het voor u geen onhoudbare situatie is, dan bent u nog blind voor uw eigen toestand waar u in verkeert. Want wanneer het een onhoudbare situatie is, dan gaat u roepen. Dan kunt u niet meer uitslapen. Dan moet u voor de Heere komen. En dan moet u bidden. En dan moet u smeken. En wat doet u dan? U smeekt om genade. Heere, wees mij genadig. Ik verdien het niet. Heere, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Dan zoekt u niet naar een zogenaamde oplossing tussen onze verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit. Nee, u moet God hebben. Want tenzij God tussen beiden treedt in uw leven, zult u verloren gaan. U hebt zijn genade nodig. En het is al genade wanneer u dat ziet. En het is genade wanneer u leert hopen op de Heere en tot de Heere de toevlucht neemt. En het is opnieuw genade wanneer de Heere uw ziel in de ruimte stelt en u zijn vrede geeft. Dat uw hart is als een gewaterd hof, een bloeiende tuin. En zo ziet u hier hoe Jeremia roept tot de Heere. Er is alleen maar uitkomst mogelijk in God. Niet onze kracht, niet onze goede voornemens. De Heere hebben we nodig. Kent u dat nou in uw leven? Mensen, dat is nou zo noodzakelijk, zo belangrijk voor ons te weten. Dat we uitgewerkt raken met onszelf. En dat we beseffen, er is alleen maar uitkomst mogelijk in God. Voor mij, voor u, voor de gemeente. Uitkomst ligt alleen enkel in God die trouw is. Kent u dat in uw leven? Pleit u daarom. Roept u daarom. Voor de gemeente, voor uzelf, voor uw kinderen. Bent u al uitgewerkt met uzelf en dat u op de Heere geworpen bent? Hier vindt u het geroep van een zondaar die weet dat hij met God verzoend moet worden. Maar dat hij dat zelf niet kan bewerken. Dat hij een nieuw hart en een nieuw leven, dat hij liefde moet tonen en het niet kan. Het wordt een snik en een kreun. Heere, red mij, haast u tot mijn hulp. De banden van de dood hebben mij verstrikt. Trek mij, Heere, zo zal ik u nalopen. Werk in mij het willen en het doen. Er is niemand, ik heb geen mens, Heere. Heere, kom af, eer ik sterf. Heere, ik geloof, verlos mij van mijn ongeloof. Red mij, want gij zijt de Heere, mijn God. Dat hebt u gezegd toen u gedoopt bent. En u bent de trouwe verbondsgod. En tenzij u zich over mij ontfermt, ik zal zeker omkomen. Want ik kan niet op tegen de verleiding van de wereld en van de duivel en van mijn eigen boos hart. En zo dorst mijn ziel tot u de ganse dag. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Kent u hier iets van? Hebt u gezien dat u moet, maar niet kunt? En is dat schuld voor u geworden? Want er was een tijd toen u het wel kon. Maar we zijn zo ver bij God vandaan gegaan, dat we alles verknoeid hebben in ons leven. En Jeremia bidt dan. Hij doet het op een bijzondere wijze. Hij zegt ook, vernieuw onze dagen als van ouds. En dan ziet hij de geschiedenis van het volk Israël. Dat er bloeiperioden waren. Dat de tempel gezegend was en dat er bloei was. Als de dagen van ouds. In uw eigen leven geldt dat ook. Misschien was er een tijd dat u veel dichter bij de Heere leefde. En u denkt er nog wel terug aan. Ja, en zelfs de herinnering daarvan geeft u nog wat vreugde. Maar zo is het nu niet meer bij u. Er is verachtering gekomen. En misschien is het zo dat de Heere zich aan terugtrekken is. Nou, dan wijst Jeremia ons de weg terug. Dat is in de weg van zelfonderzoek, doet Jeremia in klaagliederen ook. Hij onderzoekt in zichzelf, hij legt al de zonden van het volk bloot. Dat moeten wij ook doen. Waar ging het mis in ons leven? Weer concreet. En dan de weg terug. Pleiten, verootmoedigen, belijdenis van onze onwil. Wij kunnen het geloofsleven niet herstellen zoals het was in de vorige dagen. Maar God kan het wel. En hij is de verrassende God. En dan kunnen we naar de gemeente kijken. Of naar het kerkelijke leven. Dan kunnen we bidden, Heere, zend uw geest neer. Och, dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. Dat uw geest nog gaf. Dat wij vernieuwd waren. Als van ouds. We kunnen het niet. Maar het moet wel gebeuren. En daarom zien we ook dat onze troost, bekering wordt ook geschonken. Want er staat ook in onze tekst, zo zullen wij bekeerd zijn. Nou, dat is heerlijk. Dat is een belofte. Zo zullen wij bekeerd zijn, want God bekeert zondaren. U bidt niet tot een afgod, die kan niet horen, die kan niet zien. Maar we bidden tot de levende, de drieënige, de almachtige, de heerlijke, de trouwe God die nu werkt. En elke dag worden de mensen bekeerd. Elke dag. En elke dag worden er duizenden bekeerd. Ja, duizenden. Ik denk dat er nog veel meer zijn. Elke dag. Door heel de wereld heen. Ook onder ons. Ook in Nederland. Want God bekeert mensen. Zo zullen wij bekeerd zijn. Kijk maar in de geschiedenis van de kerk. Kijk maar in de Bijbel. Stefanus gestenigd. Vreselijk. Niemand kon zo spreken als Stefanus. En nou is hij dood. Maar er staat een man daar. Die nog briest van vijandschap. Maar die zal bekeerd worden. En dat wordt de apostel Paulus. Kijk, want de Heere gaat altijd door. Want God bekeert mensen. En wij belijden toch elke zondag. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaan we weer verder. Denken we daar wel eens over na. Ik geloof in de Heilige Geest. Hij werkt. Hij is uitgestort sinds Pinksteren. Hij is nog aan het werk. God geeft bekering. Met de ene hand eist hij het. En met de andere hand geeft hij het. En het is ook heel mooi de context te zien van onze tekst vanmorgen. Want in vers 19, daar leest u. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. U regeert. En dan beroept de apostel, de profeet Jeremia. Hij beroept zich op Gods koninklijke macht. Hij regeert over alles, Heere, zo doet u. U hebt macht het volk te bekeren. Want uw troon is van geslacht tot geslacht. En we denken aan het oudere geslacht. Maar is een jongere geslacht treedt aan en God regeert door de geslachten heen. En hier verhoogt Jeremia de Heere en zegt dat de Heere nog steeds kan werken en zal werken. En dat geeft verwachting voor een volk dat uitgewerkt is in zichzelf. Een volk dat wacht op de Heere, dat uitziet naar de God van alle zaligheid. Calvijn zegt hier zo sterk, al waren we 100 maal door de dood verzwolgen, dan heeft de Heere nog steeds alle macht om ons nog te verlossen. Want de Heere troont in eeuwigheid. En dat is de grond van de hoop voor een arm volk dat zichzelf niet meer redden kan. U regeert van geslacht tot geslacht. En dat geeft moed en krachten. Want dat blijkt ook uit vers 20. Weer zo'n waarom. Een waarom, we zagen gisteravond, meen ik ook. Maar hier waarom. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Die waaroms zijn hier eigenlijk uitingen van het geloof. Waarom zou u ons laten omkomen? Staat er zo mooi in vers 20. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Gij hebt immers alle macht. Het is een waarom van het geloof. Er is geen reden dat wij hoeven om te komen. Waarom zou u ons vergeten? Dat is het pleiten van het geloof. Het geloof dat niet beschaamd wordt. Want de Heere verstoot arme zondaren niet. Hij keert niemand af. En de reden daarvoor is Jezus Christus. Om Christus wil kunt u mij horen. Bekering is mogelijk om Christus wil, omdat hij de prijs betaald heeft. Hij heeft de verlossing verdiend. Hij heeft bekering verdiend voor een onwaardig volk. En dan is verwerping aan onze zijde, verwerping is verdiend. Dan is het verdiend dat de Heere nooit meer naar ons om zou zien. Maar toch pleit Jeremia. Vers 22, hetzelfde, want zoudt gij ons ganselijk verwerpen? Hij pleit omdat God het nog kan doen en het om Christus wil zal doen. Waarom zoudt gij ons ganselijk verwerpen? De vraag stellen is haar beantwoorden. Het hoeft toch niet, Heere. Om u, van uw zijde hoeft het toch niet. En daar zie je een vast vertrouwen. Geloofskracht, verwachting. En dat is het geheim van allen die geleerd hebben de Heere achterna te klagen. Al bidt u misschien elke dag hetzelfde gebed. Met andere woorden, dat altijd neerkomt op hetzelfde. Altijd vragen om kracht en om genade. En dat is niet erg hoor. U mag elke dag bij de Heere komen. En wat is nou zo mooi daaraan? Waarom bidt u dat nou? Omdat u verwachting hebt. Dat is wat de geest werkt. Anders doet u dat niet. Het is verwachting. Zo werkt de geest. En dat zijn nou de uitverkorenen. Dat zijn nou de uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. U weet het toch? Lucas 18, vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. De Heere geeft niet onmiddellijk alles. Het is langmoedig. De Heere kan ook in zijn wijsheid ook wachten. Wat geven, nog wat geven, wachten. Niet alles in één keer, de Heer heeft daar zijn redenen voor. En hij is zeer wijs, volmaakt wijs. Maar zal God dan geen recht doen aan hen die dag en nacht tot hem roepen? Kijk, dan stijgt uw gebed omhoog, al heb ik u zeer gegriefd. Ik verdien niets, toch nader ik tot uw troon. Uw vlekkeloos en heilig aangezicht om bekering. En dan zegt de tekst ook, Heere, bekeer ons tot u. In Jeremia 31 bidt Jeremia, bekeer mij, zo zal je bekeerd zijn, dat mag ook. Maar hier staat het ons, en dat is ook belangrijk. Want dat is ook een kenmerk van hen die genade in hun leven hebben ontvangen. Want genade maakt gunnend. Dan hebt u niet genoeg om voor uzelf te bidden. Maar dan gaat u anderen erin betrekken. U ziet de noodzaak van Gods genade in het leven. En u wil dat anderen er ook deelgenoot van worden. Dan bid ik niet alleen voor mijn kinderen of voor mijn broers of zusters of voor ouders. Maar voor anderen in de gemeente. En hebben we dat nou niet nodig, gemeente? In dit nieuwe jaar. Hebben we het ook nodig? Gebed. Gebed voor elkaar. Gebed om de uitstorting van Gods geest onder ons. gebed. Niet alleen voor uw vrienden, maar ook voor anderen. Ook in de gemeente. Gebed. Dat Gods geest mag werken. In ons midden mag zijn. En al hebben we het allemaal verzondigd. De dominee, de ouderlingen, de diakenen. Maar dan toch maar bidden. Heere, bekeer ons. Tot u, zo zullen we bekeerd zijn. En dan wordt het gebed nog uitgebreid. Want dat ons, dat is niet alleen de gemeente, maar dat is de kerk wereldwijd. En dan denken we ook aan die honderdduizenden. Die in de concentratiekampen van Kim Jong-il. En nu zijn zoon Kim Jong-un zit in Noord-Korea. En Pyongyang werd ooit genoemd het Jeruzalem van het Verre Oosten. Daar zijn opwekkingen en revivals geweest in het begin van de 20e eeuw. En er waren zoveel Presbyteriaanse kerken. En de eigen overgrootvader van die tirannen, of de grootvader van die tirannen die over Noord-Korea heersen, die waren lid van de Presbyteriaanse kerk. En dan denken we aan die mensen. En dan bidden we ook voor hen. Want God hoort gebeden. U kunt bidden voor mensen die u aan deze zijde van het graf nooit zult zien. Maar uw gebed is tot zegen voor hen. Want God hoort het gebed. Hij gebruikt uw gebed en neemt het op in zijn raadsplan. Bidden voor opwekkingen hier in Nederland, in de kerken, hier in Middelharnis, door al de kerken heen. Want genade maakt gunnend. En wanneer de Heere bekering schenkt, dan is het zo rijk. Dan is het zo groot. Dan wordt u een klein mens, een ootmoedig mens. Wordt u een afhankelijk mens. U wordt bewogen. U hebt liefde in uw hart. U hebt een hekel aan de zonde. Elk vorm van zonde. En u verheugt u in God. We hebben de broeders lief, zegt Johannes dan in 1 Johannes 3:14. En de Heere Jezus wordt u dierbaar. Ja, mooi woord is dat, dierbaar. En lieflijk. U wordt getrokken tot hem. Hij is uw borg, uw middelaar, uw rotsteen, uw hoop, uw hulp, uw herder, uw profeet, uw leraar. Hij is mijn alles. En op zijn voeten bent u. En zeg, Heere, bekeer mij tot u. En bekeer ons tot u. Maar als we hier nou niet naar luisteren. En als we nou straks de kerk uitgaan en zeggen, dat hebben we ook weer gehad. Ik hoop dat er niemand hier is die dat zegt. Maar als u nou na een dag helemaal weer vergeet waar we het over gehad hebben. En u gaat gewoon uw eigen leven door. Kijk, u kunt u bewust afkeren. In vijandschap. U kunt ook in slapheid u afkeren. Na een dag weet u het al niet meer. En u kent dat gebed niet. En u bidt dat gebed niet. En u roept niet tot de Heere. En u leeft maar door met uw eigen leven. Wat dan? Dat kan. Dan komt u in de nacht terecht. En dat begint in dit leven al. Er zijn mensen die hebben hun leven verknoeid. Laat dat niet u gebeuren. Laat dat niet met jou gebeuren. En het hoeft niet. Want God regeert van geslacht tot geslacht. Laat Hij je God mogen zijn. En dat u niet in de eeuwige nacht straks terechtkomt. Lucas 13 vers 3. Ik zeg u, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. En wanneer u zich verzet tegen de Heere, of wanneer u apathisch bent tegenover de Heere, en hem gewoon negeert, dan is God toornig op u, elke dag. Dat u het niet voelt, komt omdat u er blind voor bent. Zijn toorn rust op u. En u zult het zien als er geen bekering komt. Nahum zegt het ons in hoofdstuk 1 vers 2. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. En de wereld heeft gedanst en gehost. En ze hebben aan geen God gedacht. En de wereld, ze worden ook misschien niet eens gezegd meer. Ze weten het ook niet meer. Velen horen niet meer een evangeliewoord. Velen kennen alleen maar de naam van God als een vloekwoord. Niemand zegt het hun ook. We zijn niet beter. Het is vreselijk. Dat is eeuwig omkomen. En de wereld denkt, God doet niets. En wij kunnen in de kerk ook denken dat God niets doet. Maar God is een wreker. Ach, geef dan toch God de eer persoonlijk in uw eigen leven. Waarom buigt u niet voor hem? Waarom gaat u niet met uw verstand bidden? Heel concreet het voor de Heere neerleggen en bewust. Kus toch de Zoon. Hij heeft u toch geen onrecht gedaan. Hij is toch enkel goed geweest voor u. En zeg, Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Amen. Laten we zingen Psalm 80, de versen 9 en 11. 80, vers 9 en 11. Bidden en danken. Heere, gij barmhartige God, wij danken u voor uw heilig woord. En dat we ook dit nieuwe jaar hebben mogen beginnen onder uw woord. Wat een zegen, wat een voorrecht. En we vragen u, Heere, wilt u de naprediker op uw eigen woord zijn? Al is uw woord met gebrek verkondigd. En al bent u, Heere Jezus, niet uitgebeeld zoals u het waard bent. Wilt u toch uit genade dit gepredikte woord leggen in de harten van hen die hier aanwezig waren. En laat dat woord ingang mogen vinden tot bekering, tot behoud, tot het eeuwige leven. En wilt u ook ons bekeren, Heere, zo zullen we bekeerd zijn. Vernieuw ons als in de dagen van ouds. Stort uw geest uit op ons. En doe ons u kennen, dienen en liefhebben. Werk zo in onze jonge mensen. En zegen de kerkraad. En zegen ons als gezinnen. En wie we ook zijn in dit toekomend jaar. Zegen ons ook vandaag verder op uw dag. En breng ons vanavond hier weer samen. We bidden dit alles van u. Om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte op Psalm 102, de versen 7 en 10. Psalm 102, 7 en 10. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.